dat God genadig en barmhartig is om ons de zonden te vergeven. Dat is zo. Maar het is niet wat wij lazen in 1 Johannes 1. Want daar lezen wij wel dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van elke ongerechtigheid. Maar dat is omdat hij getrouw is en rechtvaardig. Terwijl begrippen als trouw en rechtvaardig associëren wij als goed is met de rechter, de rechtbank. En met een rechtvaardig oordeel van vonnis dat hij uitspreekt. En dan worden geen zonden vergeven, maar dan worden ze toegerekend. Dus het is tamelijk problematisch wat hier staat. Zij het dan dat dit bladzij 1172 is van de Bijbel. Dus ja, dan. Het is niet nieuw. Dus zo problematisch is het nou ook weer niet. Maar het een en ander staat er zo. En moet er ook zo staan. Omdat nou eenmaal teruggegrepen moet worden op een juridische aangelegenheid, de belangrijkste in heel de geschiedenis, namelijk de omstandigheid dat ooit één voor allen gestorven is, de omstandigheid dus dat het hoofd van de menselijke familie, op grond van het erfrecht, zijn functie van losser claimde, is dat een goed Nederlands woord voor? Claimde, oké. Zijn functie van losser opeiste, ik vind dat zo'n zware term, opeiste, maar het is een juridische term, vooruit om aan. Waarbij dus de zoon des mensen, dat is die goel, dat is die losser, kwam, zei hij zelf, gebruikmakend van die titel, de zoon des mensen. En hij zei, die is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is wat hij gedaan heeft. En ik verwees nu, ik weet niet of ik dat gedaan heb een vorige keer, maar ik verwees nu naar het oud-testamentische recht tot lossing. Dat houdt immers in dat het hoofd van die familie, of anders het reservehoofd van de familie, het loco-hoofd bestaat dat, het reservehoofd van de familie, het recht kan opeisen om een beklaagde, een beschuldigde in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank, te vertegenwoordigen. En de term luidt zo, omdat het ook in, bij ons, in, gewoon in het Nederlandse recht, een iets is wat kan. Je kan jezelf in rechten laten vertegenwoordigen. Hè? Ik heb een schoondochter die aan is komen lopen. Dat heb je wel vaker met schoondochters. Die is officieel advocaat, maar die werkt voor een juridisch bureau waarbij mensen hun merknamen enzovoorts kunnen deponeren. En als er dus iemand ergens in de wereld jouw merk gebruikt of jouw naam gebruikt of wat dan ook, dan krijgen ze meteen een brief van de schoondochter dus eigenlijk. Daar komt het op neer. Want die vertegenwoordigt dan de rechthebbende in rechten. En als er een rechtszaak van moet komen, die lui van doen dat dan ook. Logischerwijze. En als het jouw naam is die daar beschermd is, dan heb je er zelf geen omkijken naar. Dat wordt gedaan. Nu, je moet wel ernaar omkijken, want je moet af en toe een rekening betalen natuurlijk. Goed. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar zo is het. Dat is een juridische aangelegenheid. En deze kennen wij niet, maar hij is wel Bijbels. Dat namelijk iemand anders het recht heeft om je te vertegenwoordigen. Niet iedereen, maar wel iemand die gerelateerd is. En in principe is dat het hoofd van de familie. En de term in het Hebreeuws is goel. Af en toe kom je die term ook in een lied tegen. Omdat het toch een redelijk bekende term was. misschien nog wel is, dat weet ik allemaal niet, maar Goel. Maar het begrip Goel wordt inderdaad vertaald met losser, ter onderscheiding van verlosser, hoewel, met losser wordt het vertaald, maar het wordt bijvoorbeeld ook vertaald met bloedwreker in onzezelfde Statenvertaling. Als je daar het woord bloedwreker ooit tegenkomt, dat is dan in het Oude Testament, is het de vertaling van dit woord dat ook vertaald wordt met losser. Het is namelijk dezelfde persoon. Die heeft namelijk het recht aan zijn kant, kan dat recht opeisen. Dat is het recht op wraak, op bloedwraak. Maar het is ook het recht om eventuele schulden te betalen. Enzovoorts. En dat is dus de Heer Jezus Christus. Vandaar dat voor hem de belangrijke titel was en is Zoon des Mensen. Letterlijk Ben Ha-Adam, dat wil zeggen Zoon van Adam. Dat is de oorspronkelijke versie van de term in het Oude Testament. Niet maar van de mens, maar van die ene, van Adam. Zoon van Adam. Dat wil zeggen de erfgenaam van Adam en om die reden officieel het hoofd van die hele menselijke familie. Er zit aan vast trouwens dat die lossing dus alleen kan plaatsvinden door de Heer Jezus voor diegenen die van Adam afstammen. Mocht u dus denken dat u niet van Adam afstamt, dan of weet ik hoe die aap dan heette, maar goed. Maar goed, dat hangt allemaal met elkaar samen. Heb je dat nooit gehoord? Ik heb als iemand horen zeggen, ik vind het onrechtvaardig dat één voor iemand anders, enzovoorts. Over het plaatsvervangend werk van Christus, zoals we dat dan klassiek noemen. Ik vind het onrechtvaardig, dat kan toch niet? Nee, maar het is ook niet een incident, het is ook niet die ene voor die ene. Ik zing het wel mee hoor, van harte, het was allemaal voor mij. Want het was wel allemaal voor mij, maar het was ook voor u. En het was voor iedereen. Heb u dat? Het kan alleen omdat hij hoofd van de familie is, van de menselijke familie, op grond van zijn afstamming. Op grond van diezelfde afstamming heeft hij ook het recht op koningschap over de gehele aarde en dus over de gehele mensheid. Want dat is toch aan Adam toegeschreven al op de eerste bladzijde van mijn Bijbel, al. De tweede ook, maar toe maar. En daarna vererfd. Zeg de geschiedenis van Genesis. Het wordt vererfd. Wie is de erfgenaam? Wie van de drie, weet u wel? Kain, Abel of Seth? Sem, Cham en Jafet? Hoe heette die andere? Nahor, Haran en Abraham? Wie van de drie? En onderweg ook wie van de twee, maar het komt allemaal voor. Er is één doorgaande lijn in de Bijbel die uitkomt bij de Heer Jezus, die als titel claimt en gebruikt Zoon des Mensen. Als je over zichzelf spreekt, zegt hij niet de Zoon van God is zus, de Zoon van God is zoon. Het is de Zoon des Mensen, enzovoorts. Heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen, enzovoorts. De Zoon des Mensen. En de zwart-witte uitdrukking is, hij is niet gekomen om gediend te worden. Dat is wat wij noemen zijn wederkomst. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. En dan zal hij gediend worden als de koning der koningen en de heer der heren. En komt hij in grote kracht en heerlijkheid. En met een zwaard. Dat staat allemaal in de Bijbel. En in zijn eerste komst zei hij, daar ben ik niet voor gekomen, ik ben gekomen om te dienen. En zijn ziel te stellen tot een losprijs of rantsoen, of hoe je dat maar vertaalt, voor velen, of hoe het er maar precies staat. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is wat hij gedaan heeft. Dat is gebeurd, de schuld is betaald. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, om het dan maar te citeren nu een keer uit Jesaja 53... Die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout, zei Petrus. Of gewoon het lam gods dat de zonde de wereld wegnam. Dat is Johannes de Doper. En zo verder. Dat is gebeurd. Dat betekent, zalig de mens en wien God de zonde niet toerekent. Dat is... Nou ja, dat is uit Romeinen, maar dat is ook uit de psalmen, waar het uit geciteerd wordt. God rekent onze zonden niet meer toe. Die rekening is al vereffend. En dus lezen wij in de bundel niet van Johannes de Heer, maar van de dame, van zuster Moesje, werd ze genoemd. Zuster M.A. Moesje. Alt lezen wij... Het lied De Oude Rekening is betaald, lang geleden. The old account was settled long ago. Het was vertaald natuurlijk uit Engels, Amerikaans. Maar toen maar, de rekening is betaald. En dus, als wij onze zonden belijden, ja. Maar het is alles genageld aan het kruis. Dat staat in de bundel van Johannes de Heer. En als de Heer ons die zonde dus niet toerekent, ook al beleiden we die aan hem en zeggen, Heer, ik heb gezondigd, enzovoorts. Dan blijft het toch zo dat hij dus die zonde vergeeft. Dat wil zeggen, niet toerekent, want dat is al gebeurd. De straf is gedragen, om zo te zeggen. En dus, hij is... Trouw daaraan en in overeenstemming met het recht, want de genade die wij ontvangen hebben is in overeenstemming met het recht. Is op volstrekt rechtvaardige grond, die van de wet. Heb je dat nog? Een en ander berust natuurlijk ook op verwantschap, waardoor de een voor de ander kan staan bij gelegenheid. En berust op onze verwantschap met Adam enzovoorts. Dat we één familie zijn, dat het één en dezelfde zonde, zondige natuur ook is, waar alles uit voortkomt, enzovoorts. Maar goed, dat soort dingen, hoef ik denk ik nu niet verder uit te leggen. Wij denken veel te veel dat de mens op zichzelf staat, of zit, of loopt, of hangt, weet ik het. Maar een individu is, en dat hij met zijn genen, dan wel met degenen die hem verwekt hebben, niets van doen heeft. Maar dat is niet zo. Dat kun je wel denken, maar dat is een soort filosofische richting die iemand ergens heeft zitten uitdenken. Laatstelijk in Frankrijk. Maar het is onzin, dus zo ligt het niet. En in onze levens is het ook niet zo. Krijgen jullie trouwens ook tegenwoordig van die uitnodigingen om 7 tientjes of 9 tientjes of 120 of 12 tientjes over te maken. En dan krijg je voor genetisch onderzoek en dan krijg je bericht terug van hoe het met je gezondheid gesteld is. En dat je vooral niet mag roken en drinken omdat het slecht voor je is. Voor €120 wil ik u dat wel vertellen. Ja. Maar toch maar. Nee, hebben jullie dat niet? Friesland nog niet, dus de markt ligt nog open. Ik zal het doorgeven. Maar je hebt wel gehoord over erfelijke ziekten en zo. Of je aanleg hebt voor het een of ander. Nou ja, dat schijnen ze dan tegenwoordig te kunnen lezen uit je genen.
Ja, dat kan ze een beetje.
Ja. Nou, wetenschappelijk loop ik altijd een beetje achter. Een beetje veel hoop ik altijd, maar toch maar. Maar dat schijnen ze te kunnen. In welke mate dat correct is, dat weet ik allemaal niet. Maar het illustreert toch het idee van dat je niet een individu bent, maar dat je wel degelijk iets hebt van je voorouders. En anders kun je nog altijd de vraag stellen, hoe oud ga ik worden als alles mee zit? En dan... Via internet, dat doet de dokter ook zo trouwens, doet het ook via internet. En dan vragen ze, hoe oud werd je opa en die andere opa en je oma en de andere oma? Hoe oud werden die, welke ziekten hebben die gehad en wat soort dingen meer. En dan krijg je uitslag van, dan word je dus 74,5 word je dan. Ja.
Hè?
Dus ik weet niet of we de volgende keer weer hier zijn. Maar goed, zoiets. Maar je staat niet op jezelf. En dat is de achtergrond daarvan. Daarom wordt de naam van Adam, die rood betekent, dat weet iedereen. Adam betekent rood. Toch? Weet iedereen. Adam, Odem, Robijn is dat. Rood. Kan niet missen. Edom, dat weet u. Hetzelfde woord, rood. Kan niet missen. Adam betekent rood. Maar de naam van Adam wordt bij gelegenheid vertaald met mens. Vertaald met mens. Omdat men begrepen heeft dat de hele mensheid adamitisch is. En omdat wij allen een adamitische natuur, aard geërfd hebben. Dat is inclusief de zonde en dus de sterfelijkheid. En daar spreekt dus tamelijk uitgebreid en nadrukkelijk Romeinen 5 over. Vanaf vers 12. Alle mensen hebben een zondige natuur. Hoe weten we dat? Nou, ze gaan allemaal dood. Ja, dus nee, dat staat daar. Dat is de conclusie. Dat hebben we geërfd. Hoezo erfelijke belasting? Dat hebben we geërfd van Adam. Hoeveel generaties dat zijn? Nou, een heleboel, maar je komt er niet vanaf. Nee, want iets als evolutie, dat is onzin, dat weet je. Devolutie, dat bestaat wel. Dat noemen we degeneratie. Dus het wordt alleen maar erger, daarom worden wij niet zo oud als Adam. We zijn wat zwakker geworden na zoveel generaties. Maar we hebben nog steeds die verbinding met Adam. Dat is waar Romeinen 5 over spreekt. Dat wij allen in Adam enzovoorts. En voor zover wij wedergeboren zijn, staat er dan achter, maar wij allen in Christus. Herhaald in 1 Korinthe 15, gelijk zij allen in Adam sterven, zullen allen in Christus, en voor zover ze in Christus zijn uiteraard, levend gemaakt worden, ook lichamelijk. Dat is 1 Korinthe 15. Maar de mensheid wordt dus beschouwd als één geheel, en daarom kan één die mensheid vertegenwoordigen. En de oudste, degene die de familienaam geërfd heeft en alle titels, zal ik maar zeggen, heeft het recht om dat te doen. En dat is wat hij gedaan heeft. Wat er gebeurd is. Niettemin heeft hij ook recht op heerschappij. En dat heeft hij nog even geduld mee. Dat is het. En dus komt de zoon des mensen, zo heet het toch? Als de zoon des mensen zal, zo noemt hij het zelf. Als de zoon des mensen zal komen, dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. Dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid en wat het maar was. Maar hij zei het over zichzelf. Dit was Matthäus 24 of 25. Het is één uiteenzetting. Maar je vindt het op nogal wat plaatsen. Dit is de titel die daarbij hoort. Maar dat volbrachte werk van Christus, dat is een wat gangbaarder term misschien, is de basis voor: hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En dat niet alleen, want er staat: en ons reinigen van alle, dat had in modern Nederlands, eigentijds Nederlands, had het moeten zijn, elke ongerechtigheid. Ik weet niet hoeveel u kennis van het Nederlands trekt, maar alle ongerechtigheid, dat rekent de juffrouw niet goed. Want, zegt ze, dan moet het zijn alle ongerechtigheden. En als je toch in het enkelvoud wil hebben, dan wordt het elke. Elke ongerechtigheid. En het verschil is dat alle, en dan een meervoud, is onbepaald. Je weet niet hoeveel en wat. En elke is bepaald. Het suggereert dat je het kunt tellen en aanwijzen. Die en die en die elke. En alle is een grote hoop, een emmer vol, zou ik maar zeggen. En elke is één voor één. Dat is het verschil. Vandaar dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En daar hebben we dat lied aan te danken. Tel uw zegeningen. Want als het alle zegeningen waren, hoe moet je ze dan tellen? Dan is het onbepaald. Het is wel erg strikt genomen, maar de juffrouw Nederlands rekent dit allemaal correct. Zo is dat, hè. Dus als je leest alle en gevolgd door een enkelvoud, dan moet je dus lezen elke. Hij reinigt ons van elke ongerechtigheid. Dat is wat hij zou doen. En wat hij doet. Dit is natuurlijk betrekkelijk makkelijk te zeggen. Maar het probleem waar ik in verzeild raak, niet alleen hier, maar dat blijft nog een poosje zo, is dat gangbare religieuze opvattingen, dat bedoel ik, ik zeg het ongelukkig, maar ik bedoel, dat is inclusief het christendom en niet uitsluitend het christendom. De gangbare opvatting houdt in dat wij onszelf moeten reinigen. Vandaar dat een beetje hindoe, zich moet reinigen in de Ganges. Nou weet ik wel, een rivier met wat reiner water. Bij Schaffhausen valt het nog wel mee, denk ik altijd. Maar toen maar. Nou ja, laat me zitten. Of waarin dan ook maar. Of de rivier de Parpar, schiet me zomaar spontaan te binnen. Hoe heette die andere ook alweer? Die van de Aman, die rivieren bij Damascus.
Dat was de Nijl, toch?
Nee. In de Jordaan.
Hij moest naar de Jordaan.
Abana, hè? Oh. Iets met Eben, iets met de steen en zonderen. Ja, Abana. En de andere was Parpar. Iets met vrucht. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dat zijn de Aman, toch? Ja, de Jordaan. We hebben thuis ook wel rivieren.
Ja.
Betere, ja. Ja, maar het hele verhaal is, men heeft het idee dat men niet deugt, dat men verontreinigd is, overdrachtelijk, en dus gaat men zich letterlijk reinigen. Het is een symptoom van smetvrees natuurlijk. Maar ja, dat vind je in alle religies terug, smetvrees, dat weet je toch? Je weet toch dat wij als christenen altijd overvallen worden met allerlei wetten van je mag niet dit en je mag niet dat en dit is gevaarlijk en dat is gevaarlijk. Smetvrees. De Bijbel zegt er is geen ding onrein in zichzelf en dan komen anderen ons vertellen nee dat is onrein en dat is onrein en hier mag je je niet mee bezighouden en daar mag je je niet op richten. Paulus zegt er is geen ding onrein in zichzelf. Weet je wanneer iets onrein is? Toch, als je het onrein acht, als je vindt, denkt, jezelf wijs maakt, dat staat er, dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. En dan krijg je dus een besmet geweten, omdat je iets gedaan hebt waarvan je zelf gelooft dat het niet had gemogen. Maar van wie mocht het dan niet? Van jezelf niet. Want ons zijn alle dingen geoorloofd. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Weet u wat ik nou een beetje aan het doen ben? Te proberen uw geweten te reinigen van... Oh, mag dat? Oh, dus het was niet verboden. Nee, het was niet verboden.
Maar je mag niet stelen.
Of het verstandig is, zuster, dat is weer wat anders. Maar ja, dan ben je van het verhaal af, hè. Dan ben je weer met andere dingen bezig. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar dat is niet het eind van de zin. Hij zegt, maar niet alle dingen zijn nuttig. Wanneer je herhaalt het, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Zijn tot opbouw. Vandaar dat het de bedoeling is dat we ons bezighouden met de dingen die stichten. Die opbouwend zijn namelijk, want dat is wat stichten is, hè, opbouw. Want wij zouden ons bezighouden met de bouw van de gemeente als zodanig. Dat is het werk wat de Heer doet vandaag, niks anders dan dat. En als wij betrokken zijn in des Heeren werk, en dat zijn we als kinderen gans allemaal... Dan zijn we daarin betrokken. En dat is dus bepalend of men iets zou doen of laten. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, sommige dingen, nee, het mag best, maar wij kennen geen afgoden. Hoezo? dingen aan de afgoden geofferd. En er zijn geen goden, er is maar één god. Maar ja, er zijn mensen die er zich aan stoten. En die krijgen last van hun geweten als wij, enzovoorts. Die zijn nog zwak in het geloof, dat moet ik er wel bij zeggen. Die zijn nog zwak in het geloof. Hopelijk worden ze later wat sterker. Maar terwille van, enzovoort, beperken wij ons en passen wij ons toen en later aan. Dat is hoe Paulus schrijft aan de Corinthiërs in elk geval. Hoe dat zit. En die Corinthiërs, dat waren die vleeselijke mensen die helemaal leefden volgens wat mag wel en wat mag niet. En wat is recht en wat is niet recht. En hoe krijg ik mijn recht en al dat soort dingen weer. En met de verschillende kerkgenootschappen, weet u wel. Ik ben van die en ik ben van die. En Paulus zegt, dat is toch allemaal vlees, dat is toch allemaal van de wereld. Horen wij allemaal niet bij. Kijk, wat de Heer zou doen, staat er, is ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nou weet ik wel dat ons ideaal is dat wij helemaal geen ongerechtigheden meer doen. Hoewel, ik zie iemand denken van, nou dan is het leven ook niet zo leuk meer. Toch? Ja, stel je nou voor. Maar goed. Meneer, niet te lang over nadenken. Maar het ideaal van wat zou dat. Nee, ik ken lui van een Noordse richting eigenlijk. Die hebben het idee van dat ze met name als gelovigen zo ver kunnen komen in heiligmaking, want zo noemen ze dat, dat ze uiteindelijk helemaal niet meer zondigen. Hè? Ja, maar ik denk dat, wie zal ik eens noemen? Ik denk dat iemand als Mark Rutte dat ook wel zal waarderen. Als wij Nederlanders ernaar streven om niet meer te zondigen. Hoewel, het scheelt miljoenen aan inkomsten uit boetes. Maar, ja, maar zoiets. Ik bedoel, dat is helemaal niet christelijk, te proberen niet meer te zondigen. Koffie drinken wel? Is dat christelijk? Ook niet, toch? Dat doen anderen toch ook? Nou, dat bedoel ik. Dit is ook wat anderen ook nastreven. Beetje netjes leven. Je houdt aan de regels. Hoe heurt het eigenlijk? Weet u wel, die kent u wel, toch? Hoe heurt het eigenlijk? Netjes de ethiek en de etiketten. De grote ethiek en de kleine ethiek bij elkaar. En we houden ons netjes aan het schema. En we overtreden de wet niet. We blijven keurig binnen de lijntjes. En dan heb je geen overtreding. Als je binnen de lijntjes blijft. Heb je geen overtreding. En dan heb je geen enzovoorts. Maar er staat nergens dat de Heer ons wil reinigen van ongerechtigheid van het vlees als zodanig. Maar er staat wel dat hij onze gewetens. Oké, dat hij onze harten zou reinigen van een kwaad geweten. Ik dacht dat ik die al met u had aangehaald uit Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, niet Jezus, Christus, de opgestane, zijn leven namelijk, uw harten reinigen van een kwaad geweten. Nee, die zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd. Dat staat er allemaal, ik citeer het uit het hoofd, maar dat staat er. Die zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat was niet aan een kruis hoor, voor de goede orde. Punt 1. Het kruis is geen altaar, dus daar kan je niet op offeren. Het is een slagbank. En het was niet onstraffelijk, want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Het gaat over daarna, in zijn opstanding. Waar hij een offer bracht, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want die moest één offer brengen, en dat heeft hij gedaan, hij heeft zichzelf geofferd, zegt de Hebreeënbrief uitgebreid. Maar toen hij nog niet opgestaan was, was hij geen priester. Laat staan hoge priester, van geen enkele orde. Dat staat er ook zwart op wit in Hebreeën 7. Dus voor zover hij dat gedaan heeft en een offer gebracht heeft en zichzelf geofferd heeft, golden onstraffelijk, was het in zijn opstanding. En waarom ook niet? Dat is wat wij ook geacht worden te doen. Ik bid u dan, Romeinen 12. Make a note. Romeinen 12, essentieel voor ons, als je dan praat over het praktische christelijk leven, dat begint bij Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, u weet wel, dat is dat ding wat zwak, ziek en misselijk is, en langzamerhand, of soms heel snel, aftakelt, waarin de zonde woont. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Hoe kom is het ineens levend en heilig en Gode welbehagelijk? Wel, omdat God de zonde niet toerekent, die zijn officieel juridisch weggedaan. En hij heeft ons zijn geest, zijn leven gegeven, in ons geplant. Daarmee is ons lichaam voor hem alsnog levend geworden, omdat zijn geest daarin woont. Hoe kom was Adam levend? In de tweede bladzijde van je Bijbel. Omdat God zijn geest, oké, zijn adem, blies in Adam en alzo werd de mens een levende ziel. Zo heeft God in ons geblazen, nadat wij dood waren omdat één voor allen gestorven is enzovoorts, toch? En omdat we dood waren door de zonde en de misdaad in welke wij eertijds gewandeld hebben, Efeze 2, de eerste verse. God blies in ons en zij ontvangt de Heilige Geest, gaf ons zijn leven en sindsdien is ons lichaam levend voor God. En leven en wandelen wij voor hem en voor zijn aangezicht. Opdat wij Gode leven zouden, zegt Romeinen 6. En dus waar begint ons praktische christelijke leven mee? Met dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Op grond van dat wij wedergeboren zijn, hè? Niet om wedergeboren te worden, strikt genomen, ik neem het erg strak, strikt nou, hè? Niet om wedergeboren te worden, maar omdat wij wedergeboren zijn. Heb je dat? En dan geven we ons aan de Heer en zingen wij, neem gij mijn beide handen en wat het maar was. Of ik geef mijzelf aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer, enzovoorts. Zo heet dat. Dat noemden wij vroeger overgave. Toen evangelisch nog evangelisch was. Kwamen mensen tot overgave. Je geeft jezelf aan de Heer. Niet het oude spul, dat neemt hij weg. Maar wat je sindsdien hebt, sinds je tot geloof gekomen bent. Want er zijn twee verschillende dingen. Eén is je komt tot geloof en het andere is dat je ook daadwerkelijk je leven aan de Heer wijdt. Het feit dat zoveel het dat niet doen, bewijst wat ik nu zeg. Dat er twee dingen zijn. Ik ben maar één keer op een uitnodiging ingegaan. Om tot geloof te komen. Ik was 9 en ik had begrepen dat het moest, dus dat heb ik gedaan. Nee, I remember the time, I remember the place. En ik weet, dat is een lied, hè. Dus ja, dat weet ik echt nog heel goed. Maar ik was 9, ja. Maar daarna ben ik heel wat keren op uitnodigingen ingegaan. En dat ging daar niet over. Dat ging over wie wil zijn leven aan de Heer wijden. Dat is een heel ander ding. Dat is de volgende fase. Ik vind dat iedereen dat ook zou moeten doen, hoor. Maar doe maar. Maar het zijn twee dingen. Je lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wat de Bijbel erover leert, maar ja, ik weet nooit of ik dat moet bespreken moet nou of niet. Maar wat de Bijbel erover leert, is dat de Heer Jezus eerst zijn ziel gesteld heeft tot een rantsoen voor velen. Dat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Dit was Jesaja 53 trouwens. die tweede zin. En daarna heeft God hem opgewekt ten derde dagen. Maar alles was al volbracht, hè? Dat weet u, hè? Goed. Daarna heeft God hem opgewekt ten derde dagen. En toen zei hij tegen zijn hemelse vader: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dus Hebreeën 10. En dat gaat niet over zijn menswording. Dat blijkt uit het verband. Dat gaat over zijn opstanding uit de dood. En daarna. En toen zei die vader in de hemel tegen hem: gij zijt mijn zoon. Ik weet niet of u het even vast kunt houden, maar in Genesis lees je ook een paar keer, niet helemaal zo letterlijk als dit, maar lees je dat iemand zegt: gij zijt mijn zoon. Maar dat is niet bij de geboorte, hoor. Dat is bij het overdragen van het erfrecht. En dus zei Abraham tot Isaac, en Ismaël werd uitgedreven. Nou ja, die kreeg wat handgeld mee. Een overgangsregeling, wat het maar was. En die zonen van Ketura ook, bedoel ik. Dat staat er allemaal. Maar de erven is al zodanig, de belofte, de ondeelbare belofte. En in verband met de opvolging en zo, successie, en zo heet dat. Successierecht, erfrecht, ging naar Isaac. Gij zijt mijn zoon. En die kreeg zijn twee zonen weer. En die zei het tegen Jacob. Toch? En die had er wel 12. Of 13. Dus afhankelijk van hoe je rekent. Hij rekende er in ieder geval 13. En hij zei het tegen Jozef. Nou ja, impliciet, maar het staat er echt. Jozef. En hij deed het impliciet. Hij deed het namelijk naar Efraïm, zijn kleinzoon. En Manasse. In de omgekeerde volgorde ook nog. Uitdrukkelijk, gij zei mijn zoon. En toen David dreigde te overlijden. Nou ja, dat dacht de hele familie. Toen was daar die Adonis. Die dacht, van pa ben niks meer te verwachten. En ik heb een heleboel broers, maar laat ik Salomo voorwezen. En hij huurde een hoge priester in. En zou zich tot koning laten salven door het hoofd van de kerk. Door de aartsbisschop van Canterbury. Ja, maar dat zei ik toch niet. Maar goed. Door de paus dan, vooruit. Maar zou zich tot koning laten zalven. Maar Moe kreeg er lucht van. Toch? De Batsheba. En die ging naar David toe. Ze zegt: beste man, voordat je gaat, we hadden wat afgesproken. Dus, en David haastig zonder enige ceremonie als de wiedewega. Salomo tot koning gezalfd, gij zijt mijn zoon. En later zegt hij: ik heb Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. Over allebei dus, want het waren eigenlijk altijd al twee dingen, Israël en Juda, maar toen maar. Maar het staat er echt zo, zoekt het maar op. Dat is zo'n stelling. En toen Jezus van Nazareth, de zoon des mensen, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht had, Hebreeën 1, vers 3, nadat hij werd opgewekt uit dood, heeft hij zichzelf geofferd. Offeren, wordt offeren, dat staat gewoon in je woordenboek. Offeren is geven, is een gave, maar alleen omhoog. Dus als je aan je personeel iets geeft, dan heet het gewoon een gave. Maar als je iets geeft aan iemand die hoger is dan jij, en die dus niks nodig heeft, omdat hij alles al heeft, dan heet het een offer. Staat in je woordenboek. Nou ja, in mijn woordenboeken staat het. Je offert, je geeft een gift. Maar dat is dan aan iemand die hoger geplaatst is. Bijvoorbeeld een koning. Of een geestelijke. Of God. Nog hoger. Dan heet het een offer. En daarom zouden wij onze lichamen offeren. Maar hij heeft zich geofferd. De Heer Jezus Christus. Hier ben ik om uw wil te doen. Wordt het aangehaald dan in Hebreeën 10. Dat komt uit Psalm 40 eigenlijk. Maar toen maar. Hebreeën 10. En toen was het God, die we dan de Vader noemen, die tot hem gezegd heeft, Psalm 2, gij zijt mijn zoon. En omdat het officieel is, moet er een datum bij. Want elke akte, elke officiële akte begint met een datum. Heden, verschenen en verdwenen, weet u wel, bij de notaris, jawel. Heden, en dus is het, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het wordt aangehaald in Hebreeën 13, onder andere, nee, in Hebreeën een paar keer, maar in Hebreeën 13, of sorry, in Handelingen 13. En daar staat bij wanneer dat was, dat heden. Dat was toen hij, toen God, de Heer Jezus, verwekte uit de dood, staat er. Deed opstaan. Daar slaat het op. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe dat toen ook tot hem gezegd is. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Want er staat dat die twee dingen feitelijk identiek zijn. Maar het komt ook overeen met, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dus heet het, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of woorden van gelijke strekking op, dat je in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken staat het al een keer. Minstens één keer. Heb je die nog? Dat is de positie van Christus. Dat is na het volbrachte werk op Golgotha, want zo heet dat. Dat is het volbrachte werk, dat zei de Heer zelf. Het is volbracht. Maar sindsdien doet hij wel wat. Ik zou bijna gezegd hebben, hij moet wel. Want de profetieën zeiden dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat alles op aarde en het kruid en, het, en wat het dan was. Alle die zouden aan zijn voeten onderworpen zijn. Psalm 8. Aan de zoon des mensen. Er staat daar. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Het is wat aangehaald wordt. Ook in Hebreeën. Nou ja, en in Efeze 1 natuurlijk. Er was nog niet gebeurd. En dus, dat moest nog gebeuren. En dus heeft God hem uitermate verhoogd. Filippenzen 2. En een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zal buigen, dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, enzovoorts. Nou, en dat is onze heiland. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot één hoofd. En wat hij doet, nu, en dan zijn we weer bij het grote thema wat niemand kent, het tegenwoordige werk van Christus. Hebben jullie die nog? Het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet hij tegenwoordig? Wel, hij fungeert als onze hoge priester en doet alsnog verzoening. Hebreeën 2. Hij doet alsnog, alsnog staat er niet. Hij doet verzoening voor de zonden van wie? Nee, dat is het nou juist, hè? Niet voor alle mensen, maar voor zijn volk. En daar zijn wij terecht. Daar zijn wij terecht bij een ander discussiestuk. Onder andere van remonstranten en contra-remonstranten en weet ik het, misschien ook wel van de hoeken en kabeljauwen, dat weet ik allemaal niet meer. Maar dat doet er ook niet toe. Bekende discussiestuk. Het werk des Heren. Wat het ook wezen mogen, maar men bedoelt het zogenoemde verlossingswerk. Want over zijn koningschap en zo, daar hoor je nooit iemand over. Dat heeft men allemaal weggeredeneerd. Als dat is voor sekten en het is dwaalleer. Over een koninkrijk op aarde, toch? Nou ja, het verzoeningswerk, het werk van Christus. Was dat voor alle mensen of was dat alleen voor de uitverkorenen heet het dan? Oké, of alleen voor de gelovigen, of hoe ze dat maar zeggen dan. En daar zijn kerkscheuringen door ontstaan. Dat is nog netjes uitgedrukt. Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Ik heb vaak genoeg commentaar gelezen op Johannes 3, vers 16. Waar staat, al zo lief heeft God de wereld... Nee, heeft, al zo lief heeft God de wereld gehad, staat de vertaling. Hè? Alles wat later komt, heb ik niet meer gelezen, geloof ik. Maar toe maar. Nee, Bijbelstudie doe je met Statenvertaling. En in het Engels met de King James Version. Dat is geen andere optie. Dat is zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Dus dat citeer je dan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zegt men, in de commentaren, ja, de wereld. Maar er wordt alleen maar mee bedoeld de wereld van de uitverkorenen. En dan ga je uitleggen dat wereld een beperkte betekenis kan hebben, zo'n woord. Dat is ook zo namelijk. Dat kan. Maar het punt is dat men daar... Ja, als we lief heeft gewoon de uitverkorenen, de happy few. Het gelovige overblijft alleen maar. Maar... Dat commentaar lees ik dan. En het hangt samen met... Hij doet toch verzoening voor de zonde van zijn volk. Dus dat is niet voor degenen die er niet bij horen. Hebreeën 2. Voor de zonde van zijn volk. Staat er. En dus beperkt men het een en ander. Dat klopt niet. Johannes 3 vers 16 is verkeerd geïnterpreteerd dan. Want daar staat wel een beperking. Maar dat is de volgende zin. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En de rest van het hoofdstuk gaat over degene die niet geloven. En die dus leven onder het oordeel, onder de toorn Gods. Lees het hoofdstuk maar uit. Kan niet missen. Zie? Het is voor iedereen. Alleen, men krijgt er slechts deel aan door geloof. Maar het was voor iedereen. Dat is wat God, dan wel Christus, in het verleden gedaan heeft. De zonde der wereld. Niet alleen maar de kerkelijke wereld, of zoiets. De wereld. Alle mensen. Hij is voor allen gestorven. 2 Korinther 5. Er zijn vele van die schriftplaatsen waar het gewoon expliciet zo staat... Hoewel in 2 Korinther 5 volgt ook een beperking. Hè? Daar staat meteen achter. Hij is voor allen gestorven opdat degene die leven. En dit zijn degene die wedergeboren zijn. Heb je dat nog? Hij is hier voor de wereld. Dus is de hele wereld dood. Niet behouden, dood. En waar we tot geloof komen ontvangen wij van hem leven. En sindsdien... Doet hij iets voor zijn volk? Dat zijn wij. Dat is de kerk, zo je wilt. Ik gebruik het woord nooit. Om de reden die in de dagen van de Statenvertaling ook al gold. Bij het woord kerk denkt men aan een gebouw van stenen en een organisatie die het beheert. En die de deur op slot doet of weet ik veel. Kerk. Als een menselijke organisatie. Vandaar dat in onze Bijbels komt dat woord helemaal niet voor. Statenvertalers hebben de Lutherse variant overgenomen. Gemeinde. Gemeente. Ze hebben een woord bedacht ervoor. Wat moet je ook? Ecclesia. Uitgeroepenen. De raad. Men is er ook een heleboel mee kwijtgeraakt. Hoor. Betekenis die hangt aan het woord Ecclesia. Maar het punt is, de Heer doet vandaag een werk aan de gelovigen. Dat is Hebreeën 2. Hij doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Vandaag. Dat is niet zijn werk aan het kruis. Dat is een werk gedaan voor de hele wereld in het verleden. En toen was zij geen hoge priester. En hij is hoge priester geworden in zijn opstanding. En in die situatie, als hoge priester, doet hij verzoening voor de zonden zijns volks. Staat er in Hebreeën 2, vers 17. Om de zonden des volks te verzoenen. En later, een paar versen verder in hoofdstuk 3, staat dan inmiddels, heet dat volk zijn huis. Zoals Mozes in geheel zijn huis was, maar het is zijn volk, een huis. Of een familie, een volk. En Christus is het hoofd van zijn huis, welk wij zijn, staat er dan. Voor zover wij tenminste gelovigen zijn. Dat is het eerste vers 6 verse feitelijk van Hebreeën hoofdstuk 3 vervolgens. Maar hij doet verzoening voor de zonden van de gelovigen. Want als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En die was ik terug in 1 Johannes 1, waar we vandaan komen en horen te zijn. Want de Heer heeft weliswaar, God heeft weliswaar via Christus, de Heer Jezus, onze schuld weggenomen. Dat neemt niet weg dat we gewoon als natuurlijke mensen nog steeds zondigen. En niet meteen roepen, daar moeten we wat aan doen, dat gaat niet werken. Want dan krijg je weer, dan moet je dus een wet hebben, want dan moet je weten wat wel zonde is en wat niet. En dan leef je weer onder de heerschappij van de wet. Dat is niet de oplossing. En het wordt bewezen door zoveel die zich gelovigen of christenen of uitverkoren noemen of weet ik veel. En die strijden tegen de werking van de zonde en tegen hun eigen zondige natuur. En ze gaan er aan onderdoor. Dat is een nette uitdrukking hoor. Ze gaan er aan onderdoor. Want je wil niet weten wat er allemaal gebeurt dan. En hoe serieuzer men het neemt, hoe zwaarder men eronder gebukt gaat. En meer wil ik daar niet over zeggen, want ja, wat moet ik daarover zeggen? Het heeft niet zoveel zin. Wat ik zeggen moet is dat de Heer zei dat hij zijn gemeente, Efeze 5, dat de Heer zijn gemeente, zijn volk, zou reinigen en zou maken ijverig in goede werken. Zonder vlek of rimpel. En ijverig in goede werken. Dus Efeze 5 en Titus 2. Waar dat staat, dus zal zich een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. En in Efeze 5 staat dat hij zijn gemeente heiligt en reinigt door het bad des waters. Enzovoorts. Enzovoorts wil zeggen, door het woord. Door het woord van God. Door zijn woord. Dit woord wat ik u probeer voor te houden. Want als dat woord dan een beetje landt in uw harten, dat wil zeggen een beetje daarin geplant wordt, dan raak je vanzelf van dat schuldgevoel af. En kun je met wat meer enthousiasme meezingen. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, de verklagen der broederen toch? Als Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na, die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. Wij zingen het zo goed als nooit. Tenminste, wij, ik weet niet hoe u dat hebt, maar wij. Maar die tekst ken ik uit mijn hoofd, vreemd genoeg. Hoe zou dat nou komen? Maar ja, doe maar. Het telt niet voor God. Het telt voor ons mensen. Maar daar moeten we vanaf dat dat telt. En de reiniging van het geweten, van ons kwaad geweten enzovoort, heeft tot doel dat we ijverig zouden zijn en kunnen zijn in goede werken. Niet gehinderd door ons schuldbesef en niet gehinderd door schaamte om God te ontmoeten. Want u weet hoe het is, hoe orthodox calvinistischer men is, hoe verder men van God afleeft. Die grote, die almachtige, die heilige God, die je maar niet zomaar kunt benaderen. en van wie men wel weet dat hij komen zal, maar waarvan men meteen weet te melden dat men hoopt dat het nog heel lang duurt voor het zover is. Want we moeten toch niet aan denken God te ontmoeten. Men zakt liever door de grond. Want wij zijn maar zondaren enzovoort. En men leeft onder een wet die niks anders doet, want dat is wat de wet doet, onze schuldbesef aanpraten. Nee, na wettige maatstaven is dat terecht. Maar het punt is, het is niet wettig voor een gelovige om onder de wet te leven. Hebben we die uitdrukking wel eens gelezen in Galaten? Paulus zegt, als ik de wet zou prediken, maak ik me tot een overtreder van de wet. Want volgens de wet zijn wij verlost van de wet. Zijn wij vrij van de wet. Volgens de wet zijn wij dood, namelijk. En dus heb ik niet het recht mezelf onder de wet te plaatsen, laat staan anderen. Het is zwart-wit en het is scherp gezegd, maar wat moet ik dan? Zo staat het toch in de Bijbel? Maar ja, in plaats van de Bijbel heeft men zich een eigen verkorte versie samengesteld. Dat leren we op de middelbare school, hè?
Uitreksels.
Uitreksels moet je hebben, want je moet er niet je hele boeken lezen. Soms heb ik zo'n boek wel helemaal gelezen. Dan dacht ik, nee, ik heb liever het uitreksel. Dat gezeur allemaal. Gaat nergens naartoe. Het is mooi geschreven, maar het gaat nergens over. En je moet je belangstelling hebben voordat het mooi geschreven was. Nou goed. Maar zo is het met die formulieren, want zo heten die dingen in het algemeen. Of ze goed bedoeld zijn. Ja, ze zijn goed bedoeld. Ik geef het meteen toe, hoor. Ja. Ja, en door de omstandigheden, de tijd waarin het gebeurt, ja, daar heb ik alle begrip voor. Als ik politicus was, zou ik zeggen, dat snap ik. Want die beginnen altijd te zeggen, ik snap dat en ik snap. En ik begin altijd te zingen dan, hè. Snap je dat nou, juffrouw Snip? Want Snip is snap begrip enzovoorts. Wat een onzin. Ze begrijpen iets, die mensen begrijpen niks, hoor. Wat over gaat namelijk is dat wij niet onder die wet leven. Je moet niet vragen, mag ik dit, mag ik dat? Je mag alles, daar zijn we van verlost. Sta ik schuldig voor God? Nee. En als u denkt, we hebben toch een schuld voor God. Wij zijn schuldig elkander lief te hebben. Onze morele schuld is, het is een morele schuld, niet een verplichting. Maar het is, nou ja, moreel wel natuurlijk, maar het is onze morele verplichting te beseffen dat iemand onze schulden betaald heeft, zodat we nu eigenlijk, en het is eigenlijk, ik wil zeggen, wezenlijk, in het echt, zijn eigendom zijn. En als we dat, die gevolgtrekking maken, dan zouden we dus logischerwijze, dat staat er ook dat het logisch is hoor, in Romeinen 12. Onze lichamen stellen tot levend, heilig, God wel, behagelijk offer. Daar staat het welk is uw logische eredienst. Kijk maar naar wat er in het Grieks staat. Logische, logikos. Het welk vertaald met redelijk. Maar dat is het. Als redelijk is het logisch. Er zit een redenering. Dat is de consequentie ervan. Het welk is uw redelijke godsdienst. Want voor zover de godsdienst bestaat uit verplichtingen. Naar iets of iemand toe die wij God noemen op een of andere wijze. En de Bijbel leert, wij zijn niet religieus. We hebben geen godsdienst in die betekenis van het woord. En als we toch God zouden dienen en dus hem iets aan zouden bieden, dan is het niet een tiende van iets, laat staan een schaap of twee duiven of wat er maar was allemaal, maar onszelf. En dat gold voor de Heere Jezus zelf ook. Die in zijn opstanding, daar was hij dan weer, Jezus van Nazareth. En hij heeft zichzelf geofferd, staat er. Zijn lichaam. Hebreeënbrief voegt er feitelijk aan toe. Wij zijn leden van dat lichaam. Wij behoren hem toe en als hij zichzelf met zijn hele hebben en houden, als dat niet te oneerbiedig klinkt, maar hoe moet ik het dan zeggen, heeft zichzelf geofferd met alles wat hij heeft en hij heeft ons. En wij zijn met hem geofferd als zijn lichaam. Zodat het de bedoeling is dat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En niet meer de zonde zouden dienen als slaven, maar goden zouden dienen. In, dat is Romeinen 6. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat is niet maar een wilde theorie die ik bedacht heb. Dat is gewoon Bijbelse waarheid. En God zij dank, ik heb hem van jongs af aan gehoord. Alleen weet ik ook wel dat het moeilijk is om het te begrijpen en je eigen te maken. Omdat het ingaat tegen de menselijke natuur. Zie? Bovendien, wij praten onze kinderen schulden aan, want ze moeten van alles toch. Naar ons toe, naar de maatschappij toe, naar de school toe en wat er maar was. En ze moeten vooral wat worden. En ze moeten wat beter worden dan wij waren, toch? Ze moeten wat meer bereiken in de samenleving dan dat wij bereikt hebben. En al dat soort dingen. Je zadelt ze op met het schuldbesef. En als die kinderen er niet een keer los van komen, komt het nooit goed met ze. Dan worden ze stokoud en hebben ze nog steeds schuldgevoelens. Over wat ze misdaan hebben in het leven. En soms wordt het gebracht in de relatie tot God. Zo van, wat heb ik gedaan dat God mij niet geholpen heeft? Wat heb ik misdaan? Waarin ben ik tekort gekomen? Zijn er misschien onbeleden zonden? Dat is het misbruik. Dat heb je gehoord dus. Ergens.
Ja, zeker.
Zie je? Vertellen ze dat nog steeds? Nou. Indien wij onze zonden beleiden. En dan maakt men van alleen op voorwaarde dat. Maar als dat zo zou zijn, had het moeten worden. Dan is hij genadig en barmhartig. Om de zonde te vergeven. Maar dat staat er allemaal niet. Dus in geval van dat wij dat doen. Maar de Heer ziet ons volmaakt in Christus. En dan zeggen wij, Heer, ik heb gezondigd. En dan staat er hier. Dan in dat geval is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ik meen dat ik vorige keer al gezegd heb. Wat je moet doen, wat je zou moeten doen als je echt actueel met schuldgevoelens rondloopt, dan moet je ze beleiden. Daar zit niks anders op, dat is het enige wat je doen kunt. Maar je moet wel je vertrouwen stellen op de Heer daarbij. En claimen dat hij die zonden, die schuld, wegdoet. En voor zover je in de praktijk verlost wil worden van deze wijze van denken, van die schulden, heus, dat gaat maar op één manier. En dat was, ik zal het u voorlezen. Dat was volgens Efeze 5 bijvoorbeeld. Waar staat dat Christus, vers 25, zichzelf voor de gemeente, voor haar, voor de gemeente heeft overgegeven? Dat gaat, daar heb je het weer, hè? Voor wie? Zie je wel, zegt men dan. Het was niet voor de wereld, het is alleen voor de gemeente. En dan moet ik u zeggen, maar dit gaat niet over zijn kruisiging. Dit gaat over het tegenwoordige werk van Christus in zijn opstanding als hoofd van de gemeente. En ik roep dan ook altijd, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want in hoofdstuk 1 was al gezegd, God heeft hem opgewekt uit de dood. Heeft hem gezet aan zijn rechterhand, Psalm 110. En heeft hem gesteld ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, dat was Psalm 8. En heeft hem aan de gemeente gegeven. Daarvoor kon dat niet, want er was geen gemeente. In die zin, oud-testamentisch, waren geen wedergeboren mensen. Die wel gelovigen, maar die waren niet wedergeboren. Dat kon nog niet. Dat nieuwe leven was er nog niet. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Boven tapanta. Boven het geheel. Aan wat? Aan de gemeente welke zijn lichaam is. Dus God heeft de verhoogde Christus, ver boven alle overheid en macht en wat er maar is, gegeven aan de gemeente tot hoofd. En hoe het met de Griekse betekenis van het woord hoofd zit, weet ik niet. Maar volgens de Hebreeuwse betekenis van het woord hoofd, uit bijvoorbeeld ook hoofd des hoeks, uit Psalm 118 van de stenende tempelbouwers, weet u nog, betekent hoofd eerste. Resh, rosh, eerste, hoofd. En daar begint het dus mee. Hij is het eerste lid, ook chronologisch, van de gemeente. Hij is de eerste die wedergeboren werd. En die daarna werden wedergeboren, zijn aan hem toegevoegd. Volgens wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. Stomhaardig. Uit Johannes 17. En wij hebben, dat zijn wij dus nog steeds. En wij hebben deel gekregen aan elke, nog een bladzijde terug, Efeze 1 vers 3. Aan elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Hebben u dat nog? Dat is de gemeente. En het tegenwoordige werk van Christus is een werk aan en voor ten behoeve van de gemeente. Intern en extern, inwendig en uitwendig. Dat wil zeggen, voor zover het evangelie gepredikt zal worden, is het niet om de wereld te bekeren, maar om de gemeente te bouwen. Daarom heeft God aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten. Dat is niet voor de wereld, om de gemeente te bouwen. En hij geeft aan de gemeente herders en leraars voor hetzelfde doel, de bouw van de gemeente, inwendig. Oké, het ene was kwantitatief en het andere is kwalitatief, wat je maar wil. Maar het gaat maar om één ding, dat is inderdaad de bouw van de gemeente. En van die gemeente staat dan dus, hij heeft zich voor die gemeente overgegeven. Wij lezen, we moeten natuurlijk pauzeren, maar we lezen een keer of 4, 5 ergens dat de Heer zich heeft overgegeven. Maar alle keren dat het er staat, hiervoor ook al in hoofdstuk, in hoofdstuk 5 stond het al eerder trouwens ook. Maar elke keer als er staat dat hij zich heeft overgegeven, houdt het verband niet met de wereld, maar met de gemeente. Het gaat over de tegenwoordige positie van Christus. Waarbij hij zich beperkt tot de gemeente. In plaats van een werk te doen aan het hele al, zal ik maar zeggen, aan heel de wereld, beperkt hij zich, dat is overgegeven zijn of zich overgeven, zich beperken, wijdt hij zich aan een werk aan de gemeente die hij zou heiligen, vers 26, haar reinigende, of gereinigd hebbende, maar betekent dat hij er nog steeds mee bezig is, haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord, want water is een beeld van het woord van God. Kortom, onze gewetens worden in de praktijk gereinigd doordat de Heer zijn woord aan ons bedient. En dat woord, water, woord heeft een reinigende werking. En voor zover bloed hetzelfde voorstelt als water, leven namelijk, en woord ook, leven, bloed heeft een reinigende werking. Dat is wat het doet. Zie? En naarmate wij deze dingen leren verstaan en dat woord in onze harten laten planten, reinigt het onze harten van een kwaad geweten. En wij weten wel dat we zondaren zijn, maar we gaan er niet onder gebeurd. Dat moeten wij leren dus. Dat is ook met recht leven uit genade, staan in de genade, naderen tot de troon der genade, om genade te ontvangen, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd, enzovoort. En dit is het meest wezenlijke van het praktische leven van een kind van God. Het reinigende werk van het woord van God in ons, dat ons tegelijkertijd bekwaam maakt dus om in gemeenschap met hem te wandelen. Er is niks wat ons scheidt, zijn geen zaken die uitgepraat moeten worden. We leven gewoon in gemeenschap met hem. Dat is wat het is. En als het anders is, komt dat gewoon omdat ons iets aangepraat wordt wat wel naar de mens is, maar in strijd is met de Bijbel. We leven in gemeenschap met hem en dat is een gemeenschap die niet verbroken kan worden. Dat wij soms denken dat het verbroken is, komt omdat er iets met onze gewetens niet in orde is. En als dat zo is, ja, dan heeft het toch iets van doen met dat we dat woord van God in onze hart in het algemeen niet toelaten, zodat het ons zou reinigen. In Efeze 5 lezen we dus over dat de Heer zijn gemeente reinigt. Dat bestaat uitsluitend uit wedergeboren mensen dus. En hij doet dat door het bad des waters. Want ja, daarmee reinigt men met een waterbad. En deze keer staat er gewoon bij wat het betekent. Door het woord namelijk. Water is een beeld van het woord. En daar, waar woord leven is, is water dus ook leven. Enzovoorts. Maar zo doet hij dat. Aan de gemeente als zodanig dus. En datzelfde lezen wij ook in de brief van Paulus aan Titus. Dat is in Titus 2. Een prachtig schriftgedeelte vind ik persoonlijk, voor wat dat waard is dan. Maar, nou ja, ik kan u wel zeggen waarom. Ik vind het zo'n prachtig schriftgedeelte, omdat daar in 3 zinnen, nou heel lange zinnen dan, 4. Dat daar in een paar zinnen het hele tegenwoordige werk Gods wordt samengevat. De positie waarin wij leven. Vanaf vers 11 is dat. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan
mensen.
Dat bedoel ik, hè? Heel de wereld, alle mensen. Alle mensen. Zaligmakende genade, voor wie is de genade Gods? Aan alle mensen. Je hoeft dus ook niet te zingen, zend Heer uw licht en waarheid neder. Want dat heeft hij al lang gedaan. Oké, daarna zing je het alsnog, omdat je graag meer wil kennen van dat licht en die waarheid die zou schijnen in je hart. Dat is zo, maar fundamenteel, en vanuit de psalm waar het vandaan komt, zend Heer uw licht en waarheid neder, dat is een gebed om het aanbreken van het nieuwe verbond, want genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Johannes 1. In zijn opstanding, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, en wat het maar is, hè? Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Daarom heet het ook, God verkondigt nu, Handelingen 17, Paulus in Athene. God verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. Dus niet zeggen, God moet jou bekeren, hij moet mij bekeren. Ik weet niet wie dat allemaal bedacht heeft. En ik wil het ook niet weten. Want dan word ik boos namelijk. Er staat toch gewoon in de Bijbel dat God tegen de mens zegt dat hij zich bekeren moet. Dat is het doel van de prediking. Aan alle mensen. Niet alleen aan uitverkorenen of wat iets meer zei. En er staat bij waarom hij dat doet. Omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij de gehele aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man die hij voor het doel uit de dood heeft opgewekt. Dat is het einde van de toespraak, want toen ze van de opstanding uit de dood hoorden, zeiden ze, ja, don't call us, we call you. Zoiets. Of ze Engels spraken. Oké. Ze zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. U hoort nog van ons. Of wij horen nog van u. We nemen wel weer een keer contact op. Do nothing till you hear from me. En de volgende regel luidt, and you won't. Hebben we die? Dat is een stuk van Ellington, maar goed. De Duke. Maar hier dan, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is ter gelegenheid van de opstanding van Christus en de prediking daarvan aan alle mensen alom. En onderwijst niet alle mensen, maar alleen ons. Hier heb je ook de beperking dus. Hè? Ik bedoel, diezelfde als uit Johannes 3 en uit 2 Korinthe 5. Al zo lief heeft God de wereld, opdat degene die in hem gelooft. En één is voor alle gestorven, opdat degene die leven. Dat is vervolg erop en dat is de versmalling. En hier vind je dat ook. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, gelovigen. Want ja, degene die niet geloven, die worden niet door de zaligmakende genade Gods onderwezen hoor. Die prefereren trouwens wet. En naarmate ze meer religieus zijn, moeten ze meer wet. En willen ze onderwezen worden in de wet. Maar hier staat, wij worden onderwezen door de zaligmakende genade Gods. Dat u het maar leest, hè. Het staat er toch gewoon, hè. Ja. Onderwijst ons dat wij, dat wordt dus herhaald, hè. Wij, ons, wij. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Men heeft mij uitgelegd dat dat betekent dat je het negeert. Laat je beurt voorbij gaan, toch? Nee, ik heb geen verstand van welk kaartspel dan ook. Of het zo hard moeten zijn stapoppen en kwartetten. Maar die rekent men gewoon niet mee. Maar verzaken, ik heb het wel eens gehoord in militaire dienst. Hè? Zaten ze te verzaken. Wat zitten ze daar te doen? Ze zitten daar te verzaken. Ik wist niet wat het was. Maar goed. De wereldse begeerlijkheden en de goddeloosheid van de wereld verzakende, zouden wij beperkt, matig wil dat zeggen, binnen bepaalde grenzen, binnen bepaalde normen, matig, rechtvaardig, dat wil sowieso zeggen in overeenstemming met het woord van God, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, wereld, tijd, wereld, wat het maar is, beperkt, want we horen niet tot die wereld. Toch? Maar wij staan erin. Met één been. Ik had eerst willen zeggen met twee benen. Met beide benen op de grond. Nee, met één been. Hè? Nou ja. Voor zover het is in deze tegenwoordige wereld. Ik moet het wel zo zeggen, want in Galaten 1 staat dat hij ons trekken zou. Nu. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Aion. Ja. Dus. Maar we leven erin. Oké. Voor een stukje. Matig, beperkt. En dat verwachtende. Let op hoe het er staat. Hè. Verwachtende. Dat betekent. Ik vind het altijd leuk dat ik het mag uitleggen. Want wij gebruiken dat onvoltooid deelwoord. Gebruiken wij nooit meer. In onze Nederlandse taal. In het Engels is dat heel gewoon. En aangezien computerprogramma's in de Engelse taal tot ons komen en dan vertaald moeten worden, krijgen wij die constructies van dat je computer ergens mee bezig is. En gewoonlijk met wachten. Soms zegt hij dat ook. Bezig met wachten. Enzovoort. Bezig met dit, bezig met dat. Maar er is iets aan het doen. En wat zijn wij aan het doen, terwijl wij matig en godzaliglijk leven en rechtvaardiglijk in deze wereld. Waar zijn wij druk mee? Met het verwachten. Juist, je hebt me begrepen. Verwachtende. De zalige hoop. Namelijk. Want de zalige hoop wil zeggen dat het verwacht wordt. Dat is hoop. En dus wordt het namelijk de verschijning. Der heerlijkheid. Van de grote God, onze zaligmaker. Christus Jezus, ik lees hem altijd zo, want de woorden staan omgedraaid in de Statenvertaling. Maakt me verder niet zoveel uit, maar ik lees hem dus wel zo. Wij zijn verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Komt het u bekend voor? Efeze 5. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven om die te reinigen, te heiligen enzovoorts. En hier, door het bad des waters, door het woord. En hier staat, die zichzelf voor ons gegeven heeft, met dezelfde terminologie, het is een beperking, opdat hij ons, niet al die mensen, uit vers 11, maar nog steeds wij, ons, gelovigen. Opdat hij, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En voor zichzelf, want dat is de vertaling van die naamvalsvorm zichzelven, voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Wij worden gereinigd om zijn volk te zijn. Je kan ook andersom zeggen, wij zijn zijn volk en hij reinigt ons. Dus, met welk doel? Want het is niet doel op zich, hè? Waarom zouden wij een onbelast geweten hebben? Waarom zou onze gewetens gereinigd moeten worden? Oké, Hebreeën 9 vers 14, ik stamp hem erin, hè? Nee, ik doe het met opzet, jazeker. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Waarom? Met welk doel? Om de levende God te dienen. En wat staat hier? Zichzelf hun eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Want de goede werken zijn de werken die voortkomen uit het geloof, logische wijze van de gelovigen, en zijn werken tot eer van God. Als je nou weer niks te doen hebt, of wat te doen wil hebben, dat kan natuurlijk ook, dan neem je je computer of wat je maar neemt, of je concordantie, en dan zoek je de term goede werken op. Of goed werk. Laten we denken wat. Treffelijk werk komt ook nog voor. Zoek het maar op. En controleer maar wat ik nu zeg. Waar het gebruikt wordt, die term, gaat het over werken die voortkomen uit geloof. En men zou er loon voor krijgen. Dat wil zeggen, ze leiden tot zaligheid. Niet in de zin van wedergeboorte. Dat kan namelijk niet. Het zijn goede werken die voortkomen uit iemand die wedergeboren is. Nee, dat is Efeze 2, vers 11. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, niet in Adam, in Christus Jezus, wedergeboren, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. En niet andersom. We zijn niet uitwerken zalig geworden, staat daar, maar tot werken, andersom. Dat is een van die dingen waar altijd over gediscussieerd wordt. Nou ja, in ieder geval weer bij de Rooms-Katholieken. Die kennen de term tenminste nog, goede werken. Maar ja, en doodzonden staan er tegenover, ja. Maar dat denkt men in al die godsdiensten, in de islam trouwens ook. Hè. Je moet goede werken doen. En die komen dan aan de rechterkant, zal ik maar zeggen, van de boekhouding. Dat is je debet. En als je dan een faux pas begaat, want Fransen doen dat gewoonlijk, dat leg ik u later uit. Als je wat verkeerd gedaan hebt, komt het aan de linkerkant en je moet het in balans zien te houden, althans dat hij naar de rechterkant doorslaat. Ja, de boeddhisten hebben dat, maar alle religies hebben dat. En christenen denken dikwijls ook dat het zo is, hoor. Nou ja, christenen. Zij die daar dan toch voor door willen gaan. Als je maar goed bent voor je medemens, ieder het zijne geeft. En veel geeft aan voor je naasten, voor de goede doelen. Dat zijn dan goede werken. Dan zal het wel goed met je komen. Ik zeg, dat komt wel goed. God is toch liefde? Er staat af en toe ook zo'n bord langs de weg. God is liefde. Dus dan komt het wel goed. Dus. Nog even, dan ben je een alverzoener. God is liefde. Met voorbijgaan en al het andere wat in de Bijbel staat. Maar goed, hij reinigt zich, een eigen volk. En later heet het, 3 vers 5 van Titus, hij doet dat door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Hij geeft ons een nieuw hart. Geeft ons een vernieuwde geest. Met dank aan Psalm 51 voor de uitdrukking. Het heet gewoon in Romeinen 12, hebben die al een keer opgezocht vanavond. Romeinen 12. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat is uw logische redelijke, logische godsdienst. En wordt niet deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, uw mind, uw denken. Ik geloof dat NBG dat heeft, de vernieuwing van uw denken. Maar weet ik niet, want ik lees het niet. Nou ja, soms wel, maar meestal niet. De vernieuwing van uw denken. Je leert er anders door denken. En dat is precies wat de Heer doet. Hij onderwijst ons en ons denken wordt veranderd. En daarom is het van belang, schreef Bertex. Ik kreeg net een paar boeken van Bertex, dus daar roep ik Bertex meteen. Daarom schreef Bertex, is het belangrijk welke woorden je tot je neemt. Maar daar hadden we het vorige keer geloof ik over. Het schiet me nou te binnen. Je hoeft niet alles te lezen, wat de moderne literatuur zogenaamd uitbrengt of zo. Echt niet. Het verontreinigt je gedachten. Er is geen enkele reden om dat te doen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Of het mag. Jawel, maar het heeft consequenties. Dat is met alles wat je eet en drinkt ook. Je mag alles eten en drinken, maar er zijn dingen die kan je beter niet doen hoor. Het is niet gezond. Nou ja, een beetje mag, schijnt het. Dat kan geen kwaad, daar kan je wel tegen. Of had ik het nou alweer over de literatuur, zogenaamd. Een beetje mag, daar kan je wel tegen. Maar te veel, nee, echt niet. Ik doe het tegenwoordig meer dan vroeger. Dan ben ik iets aan het lezen en dan denk ik, maar waarom lees ik dit eigenlijk? Dit hoef ik helemaal niet te lezen, hoef ik helemaal niet te weten. Weg. Krantartikelen, ja, ook. Maar in boeken soms ook. Dan ben ik halverwege en dan denk ik, nou ja, ja, je wil weten hoe het afloopt, maar nou, ik weet al, het loopt niet goed af. Sowieso niet. En al die rommel die onderweg voorbij komt, wat je allemaal moet onthouden enzovoorts. Toe, hou op, weg. Ik weet wat ik liever doe. Dat is zelfbescherming. Je hoeft niet alles te zien. Heb je dat nooit bij het sappen op de televisie? Want dan, hup, daar gaat weer een lijk. Enzovoort. En gaat verdarrie. En dat doen ze dan om ons te vermaken. Dat is voor het amusement. Weg ermee. Nou, ik gebruikte een lelijk woord. Maar sorry, maar ik denk dat dat daar op zijn plaats is. Je hoeft er allemaal niet naar te kijken. Of het mag. Jawel hoor. Maar. Ja. Nee, wij zouden gereinigd worden. Door het woord van God. Het kan ons wat schelen wat anderen ervan vinden. Het gaat om wat God ervan te zeggen heeft. Dat is het. En dat heeft die reinigende werking. Op ons hart. Op onze mind. Op ons geweten. En daarmee op ons bewustzijn. Dat is het. En dat verandert ons dus daadwerkelijk naar de inwendige mens, heet dat. En dat is het verschil met elke vorm van religie, naar de echte betekenis van de term. Die houdt zich niet bezig met wat er in de mens is. Die houdt zich alleen bezig met de uiterlijke dingen. Dat wat zichtbaar is. Dan krijg je dus witgepleisterde graven. Dat is het Nieuwe Testament. Oké, Oude Testament, een witte wand. Maar als je er tegen duwt, valt hij vanzelf om. Er zit geen verband in. Heb je dat nog? Men wil een schoon gelaat tonen aan de mensen, zei Paulus. Maar het betekent niks voor God. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En hoe netjes je ook leeft, ik stel het zeer op prijs als je je netjes gedraagt, ook hier. Waarvan akte. Maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. Het gaat erom wat er in het hart is. Zie? Dat is wat Paulus zegt. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dan sta je er slecht voor. Maar het is de uitwendige mens. Het gaat erom wat in je hart is. En dat zou groeien. Dat zou je ziel zalig maken, schreef Jacobus. dat men met zachtmoedigheid dat woord zou ontvangen. In het hart uiteraard, opdat het de zielen zou zalig maken. En nu we het toch hadden over, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. En ik in dat verband ook Efeze 5 vers 25 heb aangehaald. Naast Titus 2 vers 14 noem ik dan ook nog maar even Efeze 5. Weer Efeze 5. Maar nu vers 1 meen ik. Vers 2 is het. Efeze 5 vers 2, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons. En een paar versen verder staat dus, de gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven, daar staat hij dus weer. Hè? Tot een offerande, namelijk een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Hij heeft zich gewijd aan de gemeente en het wordt beschouwd als een offer dat hij bracht. Want hij doet dat in dienst van God die hem gesteld heeft tot hogepriester, maar daarmee ook tot hoofd van de gemeente om dit te doen. Vandaar het Hebreeën 2 zegt dat Christus als hogepriester getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Had ik die al genoemd? In Johannes 1 lazen we, hij is getrouw en rechtvaardig. Getrouw waaraan? Getrouw aan wie, is de vraag. Aan God die hem heeft aangesteld. Als hogepriester van het nieuwe verbond en daarmee als hoofd van de gemeente. Tot op heden. En daar is hij trouw aan. En dit was dan Efeze 5. En dan heb ik nog voor u Galaten 1. Maar daar gaat het niet over die reiniging. Hoewel. Maar dat staat er in ieder geval niet letterlijk. Maar waar het wel over gaat is dat hij zich heeft gegeven. Overgegeven. Gegeven. Meteen in de aanhef van de brief, die notabene geschreven is aan mensen die op een of andere wijze meenden dat zij als kinderen Gods moesten leven onder de wet. Ik bedoel, dat staat in alle inleidingen tot de Bijbel. Galaten gaat over de judaïsering. Paulus keert zich tegen de judaïsering, noemen ze dat. Dat is theologie. Judaïsering van de christenen. En ze bedoelen te zeggen, hij keert zich tegen de christenen die zich onder de wet willen stellen. Maar aangezien de theologen zelf dat ook doen, noemen ze het niet de wet, maar noemen ze het judaïsering. Joodse wet, daar nemen ze er weer afstand van. Maar goed, dat leer je onderweg wel, dat soort termen. Maar ze willen onder wet leven. En dat is waar Paulus zich tegen keert, daar gaat de hele brief over. En hij zegt dan, meteen in de aanhef van de brief, vers 3, want vers 2 is de adressering, en vers 3 is de aanhef, u weet wel, de hartelijke groeten. En het begint dus met genade, zij u, en vrede, hetgeen twee woorden zijn die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond heet verbond der genade, en niet de wet. Verbond der genade, en het heet ook verbond des vredes. En in Efeze heet het, waar we net waren, band des vredes. In Efeze 4, de eerste verse. Maar goed, genade zij, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Waar gaat het dus over? Over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die verzoening doet voor de zonden zijn volks. Alleen de term hoge priester staat er niet. Die wordt gereserveerd voor de Hebreeënbrief. Alleen daar wordt die uitdrukking gebruikt. Maar het gaat wel over hetzelfde. En daarom haal ik hem nu ook aan. Die zichzelf gegeven heeft voor onze, niet voor die van de wereld, voor onze zonden. Dat voor de wereld, dat is een fase eerder. Daar gaat het hier niet meer over. Het gaat hier over wedergeboren mensen, leden van de gemeente, om zo te zeggen. En er wordt gezegd, Christus heeft zich voor ons gegeven, beperkt, doet niks aan de wereld, wijdt zich aan ons. Voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou. Dat is dus wat de Heer doet. En elders lazen wij, opdat hij zijn eigen volk zou reinigen. En hier heet het, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, eeuw, wereld. En dat naar de wil van onze God en Vader. Terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat is dan de introductie tot de brief. Met andere woorden, dit is ook de inhoud van de brief. Wat doet God? Maar als u dit niet gelezen had en u leest gewoon wat er gebeurt vanaf vers 6 hier, en dan de hele brief uit, dan is er maar één antwoord. Wat God vandaag doet, is ons verlossen van de wet, ons vrijmaken van de wet, ons leren niet onder de wet te leven, maar te staan en te wandelen in de genade. Dat is waar die brief over gaat. Maar hier wordt het samengevat in deze introductie, en het wordt samengevat als, hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Want de tegenwoordige boze wereld leeft onder wet. Welke dan ook. Die denkt allemaal, of het religie heet of niet, heeft er niks mee te maken. Dat kan allemaal, maar het leeft onder wet. Doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En dan gaat elke discussie, elk praatprogramma op televisie, wat het maar is, gaat altijd daarover. Over wat wij moeten doen, over wat wij moeten laten, en of er niet regels voor moeten komen en wie er verantwoordelijk voor is. En dus de laan uitgestuurd moet worden. Want ja, je kan niet hebben dat er iemand echt verantwoordelijk voor is, hè. Het probleem is toch niet op te lossen. Dus daarom worden ze de laan uitgestuurd als ze de verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat altijd aardig allemaal. Dat is de wereld. Wetten, regels, voorschriften. Filosofie, zo moet het en zus moet het. En we moeten met elkaar, dat zijn de stopwoordjes van de politici, met elkaar moeten we er nog eens goed naar kijken. Het schijnt allemaal blinden te zijn daar. We moeten.
We gaan het regelen.
En ze beginnen elke zin met als je kijkt naar. Heb je dat wel eens gemerkt? Met andere woorden, ze kijken nooit ergens naar. Ze doen maar wat. Ze zitten in die kamer. En nou ja. Ja, zoiets, ja. Op hun gemak, ongestoord. En, brood meegenomen. En, wat, weet ik veel. Dit is de wereld. Of het daar gebeurt, ze zoeken het maar uit. Maar dat is de wereld. En wij worden daaraan onttrokken. Onze levens zitten zo niet in elkaar. Voor ons geldt, wat is nuttig? Wat past in het werk van de Heer? Wat is tot eer van de Heer? En heel concreet, wat is tot opbouw van de gemeente? En nog concreter, wat is tot opbouw van onze broeders en zusters? Want tot dat niveau kristalliseert zich dat uiteraard. Hè? De gemeente is ook maar een abstractie. Het zijn gemeenteleden. Het is wat de Heer in ieder van ons doet. Toch? Nee, in de eerste plaats in onszelf. En daarnaast ook in anderen. En soms wil de Heer ons daarbij gebruiken. En dat soms wil ik, dat zeg ik wat aarzelend. Maar het is wel zo. Komt ook, daar hebben we het nog genoeg over. Ook naar aanleiding van de eerste Johannesbrief. Maar mij gaat het in hoge mate om dit verschijnsel. Wij maken deel uit van een andere wereld. Een andere gemeenschap. Gemeente. Een andere samenleving. Van mijn part noemt u het een subcultuur, maar eigenlijk is het een supercultuur natuurlijk. Boven, super. Het is op een hoger niveau. Of Filippenzen, die we nog niet genoemd hebben. Filippenzen zegt gewoon, onze wandel is in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. We zijn hemelburgers. En dus onderworpen aan hemelse beginselen. Zie? En dat is onze polytuima. Onze politiek, onze wandel, ons burgerrecht of burgerplicht niet in de laatste plaats. Dat is waar het over gaat, leden van zijn lichaam en daar hoort ons leven op gericht te zijn. Dat is wat het is. En hoe zinnig dat is voor de wereld, ja, dat gaat niet om of het zinnig is voor de wereld. Het gaat erom of het zinnig is voor de Heer. Het gaat er niet om wat de wereld ervan vindt, het gaat erom wat de Heer daarvan vindt. En de Heer zegt, die wereld, dus die wereld die mij verworpen heeft. En als jullie dat niet doen, oké, dan trek ik jullie daar nu uit. Want die wereld blijft die wereld die mij verworpen heeft. Tot mijn tijd. En daarmee ook onze tijd. Dat wil zeggen de tijd van de Heer en zijn gemeente. En dan hebben we het over de wederkomst van Christus. Zie? En dan verandert die zaak pas. Dan pas zal de Heer wat doen met betrekking tot aardse omstandigheden. Maar dan geldt meteen, wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis is en verwoesting van de Almachtige. Dat is de wederkomst van Christus, ja. Een oordeel over een goddeloze wereld. En het idee dat wij als christenen de wereld moeten verbeteren. God, dat denkt toch iedereen. Daar hoef je niet eens religieus voor te zijn. Dat denkt een anarchist ook. Dat hij de wereld moet verbeteren. En een socialist en een kapitalist en allemaal. Denken ze, de wereld verbeteren, toch? Willen ze toch allemaal? En anders wel de wereld redden. Ja. Zelfs de kleine meisjes in Zweden die moeten dat tegenwoordig. Maar als je het daarvan moet hebben, zie ik het somber in voor de wereld. Maar goed, Thomas. Dit is onze roeping niet. De Heer roept ons uit die wereld. En voor zover wij een boodschap hebben, prediken we die aan individuele mensen. De Heer roept u. En we zeggen, kom tot hem die u roept, toch? Want hij wil u verlossen van de heerschappij van zonde, dood en wet. En u trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat de Heer doet. Als je deel wil hebben aan het werk van de Heer, dan moet je erop voorbereiden dat hij je geweten gaat reinigen, je inwendige mens, je denken wil veranderen en je los wil weken van die wereld. Niet als doel op zich, maar om je een plaats te geven in zijn werk. Dat is wat het is. En je kan maar zo spoedig mogelijk dat onder ogen zien en daar de consequenties uit trekken. Dat meen ik echt. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Voor het weet ben je te laat. Daar krijg je spijt van. Dit is wat de Heer doet vandaag. Niet van die grote praat over de wereld bekeren of iets dergelijks. Of het christendom vestigen in heel de wereld. Wel de prediking van het evangelie in heel de wereld. Maar met als doel dat de gemeente van Christus gebouwd zou worden. Een gemeente die dan is een gemeente van eerstgeborenen. Geroepen tot koningschap en priesterschap straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Zo staat het in de Bijbel. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen en schrift met schrift mochten vergelijken en inderdaad moeten vaststellen dat die schrift eensluidend is en spreekt over het tegenwoordige werk van onze heiland die zich overgegeven heeft om maar één ding te doen. Namelijk die gemeente te bouwen, te bewaren, die gelovigen te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw en een plaats te geven in dat ene lichaam van Christus. Die gemeente, die raad van eerstgeborenen en van oudsten, die straks betrokken zal zijn in de openbaring en de instandhouding van uw eeuwig koninkrijk. We danken u voor de grote voorrecht, niet alleen deze dingen te mogen verstaan, maar daar ook daadwerkelijk deel aan te hebben. En dat niet omdat wij iets tot stand gebracht hebben, of omdat wij onze levens zo keurig op orde hebben en inderdaad de zonde, de activiteit van de zonde bestreden hebben in ons eigen leven en dat van anderen. Maar integendeel, omdat we ons hebben laten onderwijzen door uw genade, die weliswaar verschenen is aan alle mensen, maar het is die genade die wij mochten aanvaarden in geloof en in vertrouwen op u en uw woord. En we danken u dat dat ons verandert naar de inwendige mens. Dat het ons denken verandert en ons een levende hoop geeft, zoals uw woord zegt, Een hoop die ons leven van vandaag bepaalt, namelijk de actieve verwachting van die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en bevelen elkaar bij u aan, opdat wij die nog zondaren zijn en leven in een duistere wereld, niettemin zouden wandelen in uw licht en in blijdschap en ziende op onze eiland. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.